Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 225 van de invasie. En Rob, jij zit weer eens ergens, was het, in Engeland?
Ja, ik zit in Engeland in een prachtig kasteel zitten we te vergaderen over de Oekraïne-oorlog, maar ook over hoe gaan we in de toekomst met Rusland om en wat gaat dat betekenen voor de inrichting van onze krijgsmacht. Nou, dat is nog niet makkelijk. Er zijn ook NAVO-functionarissen hier. En dat betekent dus eigenlijk dat de hele plannenmakerij over de kop moet. En dat is echt wel heel erg lastig om dat te doen. Bovendien komen Noorwegen en Zweden erbij. Dus dat heeft enorme implicaties voor de wijze waarop je de veiligheid aan de Noordflank gaat organiseren. En wat doe je uiteindelijk met een verzwakt Rusland? Je krijgt een situatie waarin de Russen vinden na het einde van de Sovjet-Unie, dus begin van de jaren 90, dat ze vernederd zijn. Maar dat ga je natuurlijk nu nog een keer krijgen als Rusland verliest. Ja. En niemand ziet goed in hoe Rusland hier sterker uit kan komen. Er is ook niemand die weet of Rusland het wel of niet gaat winnen. Dat weten alleen maar mensen op Twitter, hoe dat gaat aflopen. Maar hier bij alle experts worden daar grote vragen bij gezet. Want zij zeggen van, ja, maar Rusland kan niet accepteren dat ze hier onderuit gaan, want dat gaat Poetin de kop kosten. En dat leidde tot een geweldige discussie, onder meer met de hoogste militair van het Verenigd Koninkrijk, de chef defensie staf admiral Sir Radican. Daar werd tijdens die discussie ook wel redelijk goed geformuleerd in welke positie Poetin zich heeft gemanoeuvreerd. Dus hij heeft een dreiging van binnenuit. Daar hebben we het gisteren ook even over gehad. Dus die radicalen, die haviken, die beginnen steeds meer druk op Poetin uit te oefenen om echt gewoon niet op te geven door te persen in Oekraïne en die gebieden onder controle te houden. Je hebt de positie van China in India. Die zeggen van dit is eigenlijk wel genoeg en hou er in godsnaam mee op en gebruik zeker geen kernwapens. Als die kernwapens inzet, dan heeft dat eigenlijk tot gevolg dat er heel weinig militair gewin is. En wat gebeurt er dan als je die kernwapens hebt ingezet? Ja, dan heb je eigenlijk verder geen opties meer over. Dus hij zit in een situatie die niet echt, laten we zeggen, iets is waar je op zit te wachten om in zo'n situatie te komen. Want dat betekent gewoon dat je eigenlijk alleen nog maar slechte keuzes kunt maken. Nou, daar is natuurlijk oeverloos over gesproken, maar het eind van het liedje is dat wij natuurlijk ook niet weten wat Poetin nou gaat doen. Want zeker in de situatie waarin die nu zit, is het heel moeilijk om aan te geven wat je gaat doen. Ook al heeft hij gisteren zijn handtekening gezet onder die annexatie, waardoor nu het heugelijke feit is aangetreden, althans voor Rusland, dat die gebieden nu formeel onderdeel zijn geworden van Rusland.
Ja, eigenlijk gaat het over de vraag van how to manage the decline of the humiliation van Russia. Hè? Daar gaat het eigenlijk over.
Ja.
En daar kun je allemaal dingen over zeggen. Eén daarvan is bijvoorbeeld, het is allemaal speculatie hoor, maar gewoon scenario's. Poetin is misschien nog iemand die uiteindelijk matiging betracht. Hè? Maar hij staat onder ontzettende druk van haviken. Nou, stel je voor dat er toch een paleisrevolutie komt, dan is de kans vrij groot dat we iemand krijgen die nog minder matiging aan de dag legt. En eerlijk gezegd, het is gewoon ondenkbaar voor die haviken dat Rusland verliest. Dus dat er op een gegeven moment escalatie gaat plaatsvinden, staat bijna in de sterren geschreven.
Maar dat is interessant hoor wat je zegt, want realiseer dat Poetin voortdurend zegt, wij zijn vernederd door het Westen. We zijn vernederd omdat ze de NAVO hebben uitgebreid, de Europese Unie hebben uitgebreid. Ze steunen die zogenaamde kleurenrevolutie, zeg maar die democratische revoluties langs de grenzen van Rusland. Ze voeren militaire operaties uit zonder dat er een mandaat aan de grondslag van de Veiligheidsraad, hè, de Kosovo-oorlog van 1999. Nu krijg je een herhaling daarvan. Als Poetin onderuit gaat, dan zullen toekomstige leiders ongetwijfeld gaan zeggen, ja, het Westen heeft weer misbruik gemaakt van de situatie. Exact. En heeft bijvoorbeeld nu verdere stap naar voren gemaakt door de NAVO uit te breiden met Zweden, met Finland, maar waarschijnlijk ook straks met Oekraïne. En dat is gewoon niet te verkroppen voor precies, Arend-Jan, wat je zegt, die havikachtige leiders die daar zitten. En dan heb je dus een situatie gecreëerd waarin je dus ook de toekomstige problemen met Rusland gewoon feitelijk verankerd hebt. Alleen de vraag is, wie zijn schuld is dat nou eigenlijk? Ik bedoel, het is niet onze schuld dat de Sovjet-Unie is ingestort. Het is niet onze schuld dat Poetin in zijn oneindige wijsheid besloten heeft om een interventie uit te voeren in Oekraïne. Daar zit dus echt een geweldig probleem. Dus het is ook niet alleen maar hoe manage je de ondergang, de achteruitgang van Rusland, maar ook hoe manage je het feit dat Rusland het slachtoffer is geworden van zijn eigen stomzinnige fouten.
Exact, ja. Je kunt een beetje parallel trekken met de Chinese vernedering. Hè? Die voelen dat heel sterk. Maar Xi is natuurlijk iemand die veel prudenter opereert dan Poetin. En Poetin is misschien wel iemand die uiteindelijk prudenter opereert dan al die havik om hem heen. Dus we blijven dus gewoon een uniek historisch tijdsgevricht.
Ja, en we moeten en hopen dat het goed gaat. Waarvan de uitkomst feitelijk ongewis is. Ja. En omdat die zo ongewis is, is het ook heel erg lastig. En daar gaat natuurlijk de discussie hier in het Verenigd Koninkrijk ook over. Van ja, maar hoe gaan we dan die krijgsmacht inrichten? Hoe gaan we dat dan precies doen? En de angst die wordt hier ook wel uitgesproken. Dat wanneer Rusland inderdaad onderuit gaat, dat politici en gesteund door een groot deel van de bevolking zegt, want dat hebben we ook weer gehad en nu is Rusland zo ongelooflijk zwak dat we ook niet meer hoeven te investeren in defensie. Althans niet de hoeveelheid geld die wij nodig hebben. Ja. Maar daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat Rusland nog steeds ongehoord veel schade aan kan richten als zij overgaan op zogenaamde hybride oorlogsvoering. Ja. En daarvan hebben we natuurlijk een voorproefje gezien wat dat kan betekenen. Dat heeft te maken met het verspreiden van desinformatie, het naar je toetrekken van pro-Russische krachten, die we ook in de Tweede Kamer hebben zitten. Maar ook bijvoorbeeld aanslagen op je vitale infrastructuur. Nu ga ik er gemakshalve even vanuit dat Rusland achter de aanslagen zit op de pijpleiding, Nord Stream 1 en 2. Maar dat is dus precies wat je dan gaat krijgen. Dus je zult je verdediging moeten inrichten. Dat is niet alleen maar militair, maar je zult ook moeten investeren in de weerbaarheid van je eigen bevolking en je vitale infrastructuur en ga zo maar door.
Het is heel goed dat je die pijplijn noemt. Hè? Want wat mij opvalt is dat als je met mensen uit India praat of China, die zijn er allemaal van overtuigd dat de Amerikanen het hebben gedaan. Hè?
Ja.
Gisteren had je dus professor, hoe heet die ook alweer, die jongen Jeffrey Sachs. Hè? Die loopt het ook allemaal te beweren, zitten de Amerikanen achter. Dat is natuurlijk allemaal ook Russisch belang. Hè? Dat zo de wereld verdeelt. En als het echt zo zou zijn dat de Amerikanen het hebben gedaan, dan zijn er ook genoeg anti-Amerikaanse krachten in Europa die dan uit hun holen kruipen.
Zeker, zeker. Maar goed, een eenvoudige oplossing hier is er niet, behalve natuurlijk van Elon Musk, die op Twitter schreef, drie punten en dan is klaar. Geen erkenning van de annexatie, Krim bij Rusland plus de watervoorziening die gegarandeerd moet worden en Oekraïne neutraal. Nou, klaar. Nou ja, weet je, het grappig natuurlijk dat de rijkste man van de wereld zich hier tegenaan aan het bemoeien is. Maar dat gaat natuurlijk wel echt voorbij aan de situatie zoals hij zich op dit ogenblik voltrekt.
Exact. Het is spannend, jongens. Het blijft heel erg spannend. En met name de komende weken, de komende 6 weken is de bedoeling dat de Oekraïne nog veel verder doorgaat. Omdat ze nu de kans hebben.
Ja.
Maar ik weet niet of dat lukt. Ik weet dat niet. Je kan dat niet inschatten.
Niemand weet het. Nee, niemand weet het. Dat is het hele punt. Als ik naar mensen als generaal Hodges luister, dan is dat allemaal te doen. En zal Rusland eigenlijk voor het eind van het jaar zijn teruggedreven tot aan de grens van de Krim. En dan zal volgend jaar de Krim worden aangepakt. Maar hij staat daar, moet ik zeggen, bij alle experts die hier aan de tafel zitten, militairen, mensen van de NAVO, politici, experts, staat hij redelijk alleen. Althans, hij zou gelijk kunnen hebben, maar het heeft meer zeg maar weg als je dit soort dingen voortdurend roept van een pep talk, dan dat er echt een grondige analyse aan te ranselen van de huidige situatie. Niemand die er enige... Nee. Ja, echt een harde voorspelling durft te gaan doen waar dit eindigt. En daar hoor ik ook bij.
En als het wel zou lukken, zelfs ook de Krim, hè, met kerst noem maar wat, dan moet er ook een escalatie van Rusland volgen. Dat kan bijna niet anders.
Ja.
Tjonge.
Samenvattend, de deskundigen in het kasteel hebben nog veel vragen. En dat terwijl ze gewoon op Twitter hoeven te gaan voor alle antwoorden.
Ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld, want je moet gewoon doen... Dat en dan komt er een tweet. En ja, als je dat doet, dan heb je gewoon een oplossing.
Ja.
Nou, we zien elkaar morgen, jongens.
Laten we dat maar doen. Tussendoor nog even twitteren. Ja.
Ja. Ja. Oké, jongens. Tot dan.
Tot dan.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.